De onverzadigbare. Gent. Dat is de stad van Romain de Koning, van Arne Cyrus en Alain Platel, maar ook de stad waarop Johan Simons verliefd werd en waar Milo Rau kon groeien. Het evenwicht behouden tussen toegankelijke en meer edgy vormen van podiumkunst vormde er altijd al een uitdaging. Maar de laatste jaren is de balans echt aan het doorslaan, in het nadeel van het toegankelijke theater. Met als gevolg een unserved audience waar niemand zich echt raad mee weet. Het klinkt als vloeken in de kerk, maar zou het kunnen lonen als het Gentse theaterveld een beetje meer luisterde naar de noden van zijn publieken? Evelien Koeses ging op veldonderzoek. Dit publiek is onverzadigbaar. Zo stelt acteur Willem de Wolf het nadat hij met de Hoe 8 keer opening night heeft gespeeld in de Expeditie, de Gentse zaal waar compagnie Cecilia creëert en programmeert. De Hoe had er gerust nog 8 bij kunnen doen. 8 keer uitverkocht, 8 keer 275 mensen die euforisch de zaal uitkomen. Het is geen uitzondering. De zaal voor dit toegankelijk spelerstoneel, zoals Cecilia-dramaturg Daan Borlo het omschrijft, is vrijwel altijd uitverkocht, zowel voor de eigen Cecilia-producties en de grotere namen, Lazarus, Abattoir Fermé, als voor minder bekend werk, Julie Delrue, Wolf Wolf. Nochtans had niemand kunnen voorspellen dat de site zo'n hotspot voor de theaterbezoeker zou worden. De Expeditie werd midden de jaren 2010 opgericht als een multifunctionele hub met vooral kantoor- en repetitiefaciliteiten. In die jaren blijkt er in Gent echter een grote nood te zijn aan receptieve ruimte. Een aantal Gentse gezelschappen zijn zonder eigen zaal, onder meer Ontroerend Goed, Cecilia zelf. En zetten zoveel druk op de speelkalenders dat Rick van de Kaveije, in die periode directeur van de receptieve Schouwburg Minaar, aan de alarmbel trekt. Hij organiseert een zalenoverleg om de nood aan speelplekken in de bredere Gentse context te bespreken. Minaar is trekker van dit overleg, juist vanwege zijn specifieke profiel. In 1994 was de Volksschouwburg van Romain de Koning na een grondige restauratie weer geopend en de stad Gent, eigenaar van het gebouw, had de invulling in handen van de 3 grote Gentse podiumspelers gelegd. Het toenmalige Vooruit, nu 404, het toenmalige Nieuwpoort Theater, nu Campo, en het toenmalige NTG, nu NT Gent. Minaar kreeg een aantal opdrachten mee, zoals het opvangen van de Gentse gezelschappen zonder zaal, het presenteren van professioneel volkstoneel en het bedienen van socioculturele spelers. De Schouwburg heeft geen eigen artistiek profiel. Ze is van oudsher, zoals huidig directeur Nathalie de Neve het noemt, dienstbaar. Het zalenoverleg zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het podiumaanbod in Gent nu collectief wordt gedragen. Dankzij dit overleg en door de opening van de Expeditie in 2016 wordt de druk tijdelijk van de ketel gehaald. Tijdelijk, want een kleine 10 jaar later staan de presentatiemogelijkheden in Gent en overal in Vlaanderen opnieuw sterk onder druk. De reden daarvoor? Het stijgende aantal podiumproducties, zie de recentste maar nog ongepubliceerde cijfers van Kunstepunt, maar in Gent ook het steeds grotere contingent aan uitstromende dramastudenten uit de Gentse toneelschool KASK. Ik moet per jaar 150 aanvragen weigeren, zegt de neven. Geef mij een tweede Minaar en ik vul hem. De vraag is alleen of we daar nog publiek voor vinden. Christophe Blom, artistiek directeur van Campo. Op infrastructureel vlak is er een zalentekort. We kunnen niet alle aanbod opvangen en er is nog steeds geen zaal waar we grootschalige podiumproducties kunnen ontvangen. Maar in capaciteit? Voor een stad met de omvang van Gent is er in mijn ogen geen gebrek aan zitjes. Dat de Expeditie sinds 2016 boomt, heeft met andere woorden misschien niet zozeer te maken met een tekort aan publiekscapaciteit, wel met het soort podiumwerk dat in de Expeditie wordt getoond. Borlo legt toe dat Cecilia een duidelijke focus heeft. Het kwalitatieve, verhalende teksttheater. Ruwweg is dat hetgeen wat vroeger wel eens het Middenveldtheater werd genoemd. De Hoe, Abattoir Fermé, Theater Malperthuis, Lazarus, maar ook jongere en minder bekende namen, zoals Thomas Janssens, Woodman, Phoebe Koysman en Lena Magerie, Julie Delrue, Wolf Wolf. Inhouden zijn van minder belang dan vormelijke criteria, zoals een toegankelijke vertelvorm en sterk spelerstoneel. Borlo. Ik zeg bij inleidingen vaak, bij wijze van boutade, onze voorstellingen hebben geen inleiding nodig. Het is een helder uitgangspunt en overlapt maar voor een klein stukje met het aanbod van Minard. Dat programmeert van Compagnie van de Leute over Johan Petit en Pascal Platel tot afstudeerwerken van kaskdramastudenten. Met grootschalige commerciële shows, zoals die in Capitool of het zogenaamde BV-theater, heeft Cecilia's programmatie helemaal niets te maken. Borlo. We blijven binnen de grenzen die ons publiek belangrijk vindt, maar daarbinnen kiezen we voor kwaliteit en rekken we graag de smaak op. Het mag best schuren, als het maar verhaalt. Dat het evenwicht tussen dit aanbod aan toegankelijk theater en het meer edgy podiumwerk in Gent onder druk staat, stelde het Gents Kunstenoverleg al in 2021 vast. In de landschapstekening Kunsten Gent klonk het toen zo. De indruk bestaat dat het iets meer klassieke aanbod van theater en dans minder dan vroeger een plaats krijgt op de Gentse podia. Wat in veel centrumsteden opgevangen wordt door een cultuurcentrum, CC, of stadsschouwburg, wordt in Gent gedeeltelijk opgevangen door de bestaande podia. Maar voor redelijk wat producties moeten artiesten en publiek uitwijken naar culturele centra in onder andere Evergem, Deinze en Lokeren. Of ze komen gewoon niet aan spelen toe in Gent. Ah, het ontbrekende Gentse cultuurcentrum. De ideale bliksemafleider die de Gentse podia er al 2 decennia van vrijwaart om in eigen boezem te kijken. Had Gent maar een cultuurcentrum, dan zou er een toegankelijker podiumaanbod zijn en zou het unserved audience vanzelf worden bediend. Maar het verhaal is complexer, zegt Bram Giot, cultuurdienst Stad Gent, die in 2006 coördinator was van Circa, het nomadische Gentse cultuurcentrum dat later werd opgeslokt door de cultuurdienst. Giot. De beslissing rond het Gentse cultuurcentrum is rond de eeuwwisseling genomen. Men heeft toen onderzocht of het wenselijk was om een klassiek cultuurcentrum te ontwikkelen, een nieuw gebouw te zetten, en beslist om dat niet te doen. De redenering was dat op dat moment in Gent een grote diversiteit aan kunsten aanwezig was, zeker aan podiumkunsten, en dat een cultuurcentrum deze spelers alleen maar zou beconcurreren. Even recapituleren. De stad Gent ketste met andere woorden een cultuurcentrum af, omdat, onder meer, het podiumaanbod in Gent haar volledig en complementair leek. Begin de eeuwwisseling. Toen zat Jean-Pierre de Dekker, later Domien van der Meijre, aan de knoppen bij NTG Publiekstheater en had vooruit nog een sterke programmatie in Nederlandstalig teksttheater. Giot. Ik denk dat die complementariteit vandaag onder druk staat. Voor bepaalde voorstellingen rijd ik zelf naar Eeklo of naar Deinze, terwijl ik ze 20 jaar geleden wel nog in Gent kon zien. Is het wellicht een ideetje om alsnog een nieuw cultureel centrum te zetten? Giot. Dat is te gemakkelijk geredeneerd, vind ik. Er is een probleem in Gent. Een cultuurcentrum zou dat moeten oplossen. Maar de huizen hebben zelf mee het probleem gecreëerd. Doordat ze een scherper artistiek profiel hebben ontwikkeld. Moeten ontwikkelen ook, onder druk van de Vlaamse subsidiënt. Met die profileringsdrang heeft Giot misschien wel de wortel beet. In een steeds concurrentiëler Vlaams kunstenlandschap, zelfs tussen de gesubsidieerde huizen, hebben criteria als uniciteit en excellentie de afgelopen 2 decennia gevoelig aan gewicht gewonnen. Het heeft ervoor gezorgd dat theaterhuizen niet alleen hun productie, maar ook hun receptieve programma stroomlijnden langs dezelfde strakke identiteit. Noem het gerust een brand. Daardoor werden ze op 2 domeinen, productie en presentatie, gatekeepers van een bepaalde smaak. Die smaak, die bij de 3 grote podiumspelers paradoxaal genoeg juist erg op elkaar is gaan lijken, wordt door een van de gesprekspartners in een opwelling samengevat. Maar jong, zo'n niche dat dat geworden is. Het is ongetwijfeld te kort door de bocht en de geschiedenis van de Gentse stakeholders van Minard is complexer dan dat. Toch zijn er de afgelopen 2 decennia wel degelijk enkele grote evoluties te onderscheiden. Campo is sinds zijn ontstaan in 2008 een productiehuis van internationaal en avontuurlijk podiumwerk. Experiment en artistieke vernieuwing zijn kernopdrachten en behoren tot het DNA van het huis. Een DNA waaraan Campo steeds trouw is gebleven. In zijn kleinschaligheid neemt Campo een aangeeffunctie op. Meer tekstgerichte revelaties worden verondersteld door te groeien richting NT Gent, terwijl artiesten of gezelschappen uit dans en performance worden overgenomen door 404. Christophe Blom spreekt in dit verband van de driehoek. Milo Rauw is er met zijn documentairtheater het beste voorbeeld van. In zijn begindagen bij Campo ontvangen en doorgegroeid naar NT Gent. 404 heeft een lange geschiedenis, van sociaal-cultureel centrum over kunstencentrum tot een van de 7 structureel gesubsidieerde kunstinstellingen. Peter van den Ede, als programmator decennia lang verbonden aan het huis, markeert een aantal keerpunten in de podiumprogrammatie. Het afstoten van Nederlandstalig teksttheater na de eeuwwisseling was een eerste belangrijke koerswijziging. Van den Ede. We waren 20 jaar bezig en de Vlaamse avant-garde gezelschappen van weleer bleken intussen vaste waarden. We wilden voor vernieuwing kiezen. We hebben toen ons Nederlandstalig teksttheater gedownscaled omdat NT Gent het zou opvangen, daar was afstemming over. Later in de geschiedenis van 404 hangt artistieke profilering sterk samen met de specifieke figuur van de artistiek leider of programmator. Van den Ede neemt als invloedrijke figuren Barbara Raas, momenteel mee aan het stuur van NT Gent, en Mathieu Goury. Onder Goury maakte 404 de voorlopig laatste verscherping richting dans, circus en performance. Een publiekstrekker als Mijn Gent van Alain Platel, dat in de lente van 2023 16 keer een volle theaterzaal trok, was in dat opzicht een anomalie in het aanbod. Ilse de Vroe, coördinator communicatie bij 404. Op Mijn Gent reageerden de mensen zeer enthousiast, maar sommige bezoekers gaven aan dat het lang geleden was dat ze bij ons waren geweest. We beseffen dat zelf ook. Onze publieksdata vertellen ons dat we geen vast theaterpubliek meer hebben. Het team communicatie wijst daar geregeld op, maar er worden nu eenmaal artistieke keuzes gemaakt. Van den Ede benadrukt dat 404 een publiekshuis blijft, dat voor andere disciplines, muziek, comedy, nightlife, een breed scala aan bezoekers bereikt. Van studenten die het café bezoeken, over muziekliefhebbers tot het publiek van middenveldorganisaties. Nothing for everyone, something for everybody, zoals de 404-slogan luidt. Dat klinkt mooi, maar één blik op de website of de printcommunicatie volstaat om te zien dat naast de specifieke podiumprogrammatie ook de globale branding van het 404-merk zich richt op een jong, divers, grootstedelijk publiek met een avontuurlijke smaak, eerder dan op bezoekers uit pakweg het sociaal-culturele veld, het CC-publiek, zeg maar. NT Gent heeft misschien wel het meest volatiele artistieke profiel, dat sterk gelinkt is aan de opeenvolging van artistiek leiders. Van het publiekstheater dat Jean-Pierre de Dekker rond de eeuwwisseling probeerde op te starten, over Domien van der Meijeren en zijn kompanen naar Johan Simons, maal 2, en Wim Opbroek, om recent afscheid te nemen van Milo Rauw. Deze laatste periode, 2018 tot 2023, kenmerkte zich door een inhoudelijke focus op politiek en maatschappelijk engagement in uiteenlopende vormen. Leen van Welde, die al decennia lang aan het Gentse Stadstheater verbonden is en er momenteel werkt als coördinator artistieke planning, benoemt de eigen creaties in de periode Rauw als niet de toegankelijkste, maar maakt zich sterk dat er receptief altijd breed is geprogrammeerd. Ze verwijst naar de succesvolle programmering van spelersvoorstellingen als Sartre en de Beauvoir, Stefaan van Brabant, of Gij zijt het, Johan Heldenberg en Josephine Mombaerts. Maar ook hier kunnen deze enkele voorbeelden niet optornen tegen het sterke merk dat Milo Rauw in de markt zette en waarmee, bewust, een weerbarstiger uitstraling gepaard ging. Wat de toekomst brengt, met het nieuwe driemanschap aan het hoofd van NT Gent, valt uiteraard te bezien. Maar Barbara Raas, Yves de Grieze en Meli Genç-Boyacı komen alvast niet aanwaaien uit de regionen van het toegankelijke spelerstoneel. Samengevat, de drie grote podiumspelers in Gent zijn in de afgelopen 10 jaar gaandeweg steeds meer op elkaars terrein gaan opereren, in een driehoek van eerder edgy podiumaanbod. Ze zijn zich daar bovendien ten volle van bewust. We hebben Cecilia in 2016 met open armen verwelkomd, benadrukt zowel Blom als Van Welde. De komst van de expeditie heeft de druk op dat veranderend landschap echt verlicht. In de door alle gesprekspartners geloofde Gentse constructieve overlegcultuur is de analyse over het ontbrekende podiumsegment met andere woorden al lang gemaakt. Vreemd dan dat geen van de producerende en of programmerende huizen het vandaag als een taak ziet om dat onevenwicht recht te trekken. De mal van de eigen artistieke identiteit blijkt heilig. Zelfs, zou je kunnen zeggen, bij Compagnie Cecilia, dat zijn productie en programmatie evengoed strak afstelt op zijn unique selling point. Desgevraagd wordt de oplossing voor het onevenwicht stevast elders gelegd. Er moet een cultuurcentrum komen of er moeten onder het kunstendecreet meer middelen vrijgemaakt worden voor presentatie. In verband met dat laatste is het onduidelijk hoe de toename aan middelen de complementariteit van het aanbod zou verbeteren. Want, zoals Nathalie de Neve aangeeft, we zouden wellicht een grotere kwantiteit krijgen van hetzelfde. Minstens even merkwaardig is het feit dat er in dit gesprek, onbewust, een aantal echo's weerklinken van een discours dat de gesprekspartners wellicht nooit actief zouden onderschrijven. Eén daarvan is het blinde vertrouwen in de zelfregulerende werking van de markt. De markt, dat betekent in dit geval de publieke. Zo wordt meermaals ter verdediging aangevoerd dat de zalen toch vol zitten en dus is er geen probleem zolang het onevenwicht in het podiumaanbod zich maar niet in lege zitjes vertaalt. Alleen is dat marketingargument een kunstinstelling, een stadstheater en zelfs een kleiner internationaal productiehuis onwaardig. Als we over publieke spreken, gaat het niet over ticketverkoop, maar over participatie. Dat de genoemde huizen bezig zijn met participatie leidt geen twijfel. Alleen speelt die zich vaker af op andere sporen binnen de programmatie en niet op de theaterpodia. Dat is overigens hun volste recht. Niemand hoeft de theaterhuizen te vertellen wat zij moeten produceren en programmeren, of voor wie. Maar ze moeten zich er dan wel van bewust zijn dat ze in die volste vrijheid naast een belangrijk segment aan podiumproducenten ook een belangrijk segment aan eigen, lokaal publiek verwaarlozen, de onverzadigbare. Wie zijn dat nu eigenlijk, deze onverzadigbare? Dit segment een gezicht geven is een heikele operatie, want geen enkel podiumhuis heeft vandaag een klare kijk op de precieze samenstelling van zijn publieken. Het verzamelen van publieksdata, laat staan het uitwisselen ervan, staat nog in de kinderschoenen. Iets wat de landschapstekening overigens ook al vaststelde. Uit de nagestuurde surveys en lichtjes verrijkte ticketingdata, waarbij naast het feit van de aankoop zelf een beperkt aantal persoonsgegevens wordt geregistreerd, EC, doen we over het publiek van de expeditie dan ook slechts grove lijnen op wat betreft leeftijd, woonplaats en participatiegedrag. Het is op basis van deze gegevens, divers in leeftijd en niet zelden afkomstig uit de rand van Gent of zelfs verder. Het komt meermaals naar de expeditie terug. Daaraan toegevoegd, uit eigen kijkervaring en dus subjectief, kleurt het overwegend wit. En eveneens op basis van perceptie, maar niet onbelangrijk, dit unserved audience bestaat uit een groep enthousiasten, hongerig naar meer, van een onbenut potentieel gesproken. Wat als we nu dan eens het perspectief omkeren? Het stadsbrede denken niet starten vanuit het aanbod, maar vanuit de publieke. Gent zou daarmee niet de eerste zijn. In Rotterdam werkte men begin van de eeuw een culturele doelgroepenmodel uit, om het collectieve bereik van een stad of regio in kaart te brengen. Kort gezegd leggen de culturele spelers van de hele stad hun publieksdata samen op basis van postcodes en komen ze zo tot een taartmodel dat duidelijk aangeeft welke publieken, ze worden ingedeeld in inhoudelijke persona, zoals culturele alleseters of lokale vrije tijdsgenieters, door welke spelers worden bediend en welke publieken niet. Dat laatste is cruciaal. In Vlaanderen is men op zijn best bezig met het identificeren van de publieken die in huis komen, maar niet met degenen die niet in de zaal zitten of in geen enkele zaal. De afstemming tussen de culturele spelers vertrekt in het culturele doelgroepenmodel, met andere woorden, vanuit het recht op participatie en de noodzaak tot complementariteit van de publieken, waarbij de vraag die op zo'n collectief zalenoverleg wordt gesteld niet is: hoe kunnen we dit aanbod een plek geven, maar wel: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de hele stad bereiken? Of, platter gezegd, wie pakt welke doelgroep? Deze perspectiefkanteling, van aanbodsgericht naar vraaggericht denken, knettert in de hoofden van mijn gesprekspartners. Dat is niet eens een kwestie van onwil. In zekere zin is het het gevolg van een historisch gegeven. Het hedendaagse Vlaamse en dus ook Gentse kunstenveld heeft zijn wortels in de jaren 1980, toen het zich bottom-up ontwikkelde als een cluster van producerende VZW's. Het beleid dat er destijds voor koos deze ontwikkeling niet te sturen maar te volgen, en gelukkig maar, focust vandaag nog steeds op de productiefunctie, die bij de verdeling van middelen alle andere functies in de schaduw stelt. Vandaag is ook de theatersector bij gevolg nog steeds in de ban van een frenetieke zendingsdrang. Zolang er maar wordt geproduceerd, zolang er maar aanbod de wereld in wordt gestuurd, n'importe pour qui. Bij welke publieken dat aanbod dan moet landen? Daaraan wordt pas in tweede instantie gedacht. De vaststelling van communicatiecoördinator Ilse de Vroe dat er ondanks interne discussies nu eenmaal artistieke keuzes worden gemaakt, bevestigt de dominantie van het onderscheidende productiedenken over alle andere schakels van de waardeketen. Het feit dat een wisselende artistiek leider in het Gentse Stadstheater zorgt voor een op- en neergaande curve van toegankelijkheid, bewijst hetzelfde. Elke nieuwe leider wil zijn unieke stempel drukken en vergeet daarbij te kijken naar wat er in een stad al is, laat staan wat er nodig is. Hoe groot is het contrast met een profielloze zaal als de Minaar, die geen artistiek profiel te verdedigen heeft? De Neve. We zijn een dienstverlenende zaal en daar ben ik blij om. Ik ben blij als ik mijn publieken blij zie. Er vallen bij het Rotterdamse model natuurlijk ontzettend veel kanttekeningen te maken. Het doelgroepenmodel is niet alleen mogelijk gevaarlijk dirigistisch in de handen van een overheid die zich graag inhoudelijk wil bemoeien. Het gaat ook uit van afgesloten segmenten van publieken die niet met elkaar overlappen. Blom. Ik huiver bij de gedachte aan het strikt segmenteren van publieken. We bouwen dan de schotten terug die we de laatste 10 jaar juist hebben afgebroken. De sterkte van het Gentse landschap schuilt er juist in dat er tussen de publieke deelverzamelingen zijn. Er zijn wel degelijk mensen die naar Campo en naar Compagnie Cecilia gaan. Toevallig of niet werkt Publiek, de Vlaamse expert in vrije tijdscommunicatie, precies op dit moment aan een publieksvinder, een segmentatiemodel dat minder deterministisch is dan het Rotterdamse model en dat op basis van inhoudelijke surveys en ticketingdata afstandsmaten berekent tussen individuele bezoekers en algemene profielen. Een bezoeker bevindt zich dus niet ofwel in ofwel uit het profiel, maar heeft er een zekere afstand toe en zweeft mogelijk tussen meerdere profielen. Precies daardoor ontstaan er doorsnedes van publieken die interessant zijn in het kader van co-productie en co-presentatie of vanuit publieksoogpunt in het kader van smaakverbreding. Een bezoeker kan immers verschuiven doorheen de tijd en dichter beginnen aan te leunen bij voorheen onbekende profielen. Blom. De opdracht ligt erin om juist de kansen die de deelverzameling bieden volop te benutten. Alleen zo blijven publieken en artiesten in beweging, blijven ze zich ontwikkelen. Van Welde onderschrijft dat. Mensen evolueren in smaak. Als huis heb je de verantwoordelijkheid om hen ook buiten hun comfortzone te trekken. Mijn moeder ging vroeger alleen naar Cecilia, maar nu ze Milo Rauw kent, wil ze geen enkele voorstelling meer missen. Alleen heeft zo'n operatie van smaakverbreding tijd nodig. Compagnie Cecilia zit nog maar recent in het zalenoverleg. Deze lente stapt het mee in het GIF-festival, waarbij we hopen dat het publiek van Cecilia 404 zal leren kennen en dat van NT Gent in Campo zal zitten, aldus Blom. Hij heeft een punt. Het denken over publieken kan in eerste instantie een denken zijn over gedeelde publieken. Niet op basis van verschil en segmentatie, wie pakt welke doelgroep, maar op basis van verwantschappen. Met het oog op smaakverbreding, de introductie van publieken in nieuwe artistieke werelden. Juist in Gent, met zijn vruchtbare overlegcultuur, moet het mogelijk zijn om daar rond een stadsbrede publiekstrategie te ontwikkelen. Daarvoor moeten de publieken dan wel eerst überhaupt op de Gentse agenda komen te staan. En misschien kan de angst voor de aantasting van de eigen artistieke identiteit ook wel een stevige scheut relativering gebruiken. Het publiek mee in rekening brengen betekent niet dat de klant voortaan koning is of dat er plots commercieel aanbod naar de markt moet worden gecreëerd. Het betekent niet meer dan de erkenning van het feit dat die publieken er zijn en dat zonder hen elke artistieke creatie betekenisloos is. Evelien Koessens is freelance journalist voor De Morgen en verschillende cultuurmedia, waaronder Ons Erfdeel, Recto Verso en Staalkaart. Ze is lid van de grote redactie van Etcetera.